Het opschrift boven Handelingen 17, vers 15, luidt in mijn Bijbel Paulus te Athene op de Areopagus. De Areopagus. Op de heuvel van Mars. Want zo zou het eventueel vertaald worden. Of althans iets dergelijks. Wij weten niks eigenlijk over een gemeente in Athene. We hebben geen brieven aan een gemeente in Athene. Wij kennen maar één gelovige in Athene. Dat is uit het laatste vers van Handelingen 17. Sommige mannen hingen hem aan en geloofden, onder welke was Dionysius de Areopagiet. En een vrouw met name Damaris. En anderen worden niet genoemd en we horen er ook nooit meer wat van. Het schijnt dat de prediking van het evangelie in Athene niet al te veel indruk gemaakt heeft. Daar is een goede reden voor, denk ik. Het paste niet in de, laten we zeggen, Atheense cultuur. Wat het ook wezen mogen. Want dat weten we ook niet precies. Wel weten wij dat Athene van oudsher hier al honderden jaren op zijn minst, jaartje 500-600, bekend was in heel de wereld als de stad van de cultuur. Dat wil zeggen van de wetenschap. En onder wetenschap primair te verstaan, niet techniek zoals in onze dagen, wat dat toch is. Verloedering heet zoiets. Hè? Techniek als wetenschap, nou ja, het ligt helemaal aan de rand daarvan. Wetenschap is in de eerste plaats filosofie, dat is altijd zo geweest. En eigenlijk zou het dus nog zo moeten zijn officieel. Filosofie, wat dat woord precies betekent, Sophie, dat weet u, dat is wijsheid. Dat kan je je niet voorstellen, want het is een meisjesnaam. Maar filosofie, dat is eigenlijk het vriendje van Sophie, dat begrijpt u. Zoiets. En of, misschien was dat dan wijs. Dat weet je niet, want Sophie heb ik niet gekend. Maar vooruit. Maar wijsheid. Een merkwaardig soort wijsheid. Eigenlijk, zal ik eens nou eens wat zeggen. Eigenlijk wat de wereld van oudsher wetenschap noemt, dat kan eigenlijk helemaal niet bestaan. Het is ook een beetje ridicuul. Wetenschap. Kennis van dingen waar men geen flauw idee van heeft. Kennis van dingen die bovendien eigenlijk elke generatie opnieuw moeten worden uitgevonden. Al is het natuurlijk zo dat kennis wordt overgedragen, ook filosofie, en dus praat men elkaar na. Dat is tot in onze dagen zo, maar dat zal nog wel blijken. En eerlijk gezegd, alle modernismen die wij op dat terrein kennen, zijn niet modern, zijn niet recent, ze zijn altijd alles een keer bedacht. In de eerste plaats staat dat in de Bijbel, dat zei Salomo, maar dat was nog verder terug. Een jaartje of duizend, pak een beet, voor Christus was dat al. De prediker, weet u wel, prediker 1, er is niks nieuws, alles wat er is, is al eens een keer geweest. En wij meteen denken aan mobieltjes, wat het ook wezen mogen, ook een vreemd woord. En allerlei technische dingen, want ja, wij zijn wat verloederd in de loop der tijd. De man heeft het in de eerste plaats natuurlijk over de wetenschap, namelijk over de filosofie. En al die opvattingen zijn er altijd al geweest. En sommigen gingen de ene lering aan en andere de andere. Maar goed, tot in onze dagen. Maar in zo'n plaats waar, zo'n stad in Athene, waar alle dagen niet kaas verhandeld werd, zoals bij ons in Bodegraven vroeger, maar waar filosofie besproken werd, in zo'n stad komt de apostel Paulus. Ik moet er niet aan denken dat je in zo'n plek terechtkomt en daar het evangelie moet prediken, eerlijk gezegd. Het lijkt me een heel moeilijke zaak. Dat bleek het ook in de praktijk te zijn, ook in deze geschiedenis trouwens, hè. Weet je hoe de geschiedenis was ongeveer? Paulus was op zendingsreis, het was officieel zijn tweede zendingsreis. Laten we het daar maar bij. Dat weten wij helemaal niet zeker. Maar althans, voor zover beschreven in de Bijbel, noemen wij het dan de tweede zendingsreis. En hij kwam in wat we tegenwoordig Griekenland noemen terecht. U weet wel, via kom over en help ons. enzovoorts kwam de apostel vanaf Troas terecht in, wat het maar was, in Filippi. En kwam in Europa, en wij zeggen zo kwam het evangelie in Europa. Hetgeen een misverstand is, want het was al lang in Europa en veel verder westelijk. Het heeft niks met ons onderwerp te maken, maar ik zeg het er graag toch even bij. Om dit soort misverstanden op zijn minst te relativeren. Maar in de Bijbelse geschiedenis inderdaad komt het voor zover vermeld. In de Bijbel komt het nu voor het eerst in Europa. Dat is dan Griekenland, dat wordt geacht Europa te zijn. Omdat iemand dat stempel erop gezet heeft. Dat zegt ook allemaal niks. Dat begrijpt u toch ook, hè? Dat soort dingen. Hè? Is dat Europa? Ja, dat hebben we afgesproken. Dus ja, nou ja, wij niet, maar ze hebben het afgesproken. Toen moesten wij het weer leren op school. Zo werken die dingen, hè? Het is altijd handig. Nou, in elk geval, ze kwam het in Europa. Eerst in Filippi, waar Paulus moest vluchten. Daarna in Thessalonica, waar Paulus moest vluchten. Daarna in Berea, waar Paulus moest vluchten. Omdat de Thessalonicenzen hem daar kwamen verjagen. Dat is het eerste deel van hoofdstuk 17. En toen verdween Paulus alleen. Het zal een krijgslist geweest zijn. Maar Paulus liet Silas en Timotheus, met wie hij op stap was, achter, voorlopig in Thessalonica. En hij werd door anderen, werd hij geleid, staat er, begeleid, zeggen we dan, vers 15, tot Athene toe. Hij reisde in Griekenland, zoals wij het noemen, naar het zuiden. En kwam tot Athene toe, de hoofdstad van Attica. Want zo heet die provincie, Attica, dat wil zeggen het is van Athene, dat betekent het ongeveer, hè? Attica. En daarna staat er in vers 15, en als zij bevel gekregen hadden aan Silas en Timotheus, dat is een wat lastig voorzetsel aan, maar als u het vertaalt met voor, bent u er meteen af van het probleem, bedoel ik. In modern Nederlands zou je dat doen. Ze hadden bevel gekregen voor Silas en Timotheus. Een brief waarschijnlijk, want dat is de strekking van het woord bevel. Paulus gaf die broeders die bij hem waren een brief mee. Waarmee ze teruggingen naar Thessalonica. Paulus alleen achterlieten in Athene. En in dat bevel aan Silas en Timotheus stond dat die twee ten spoedigste, het spoedigste, op het spoedigste, mooi hè. Dat ze op het spoedigste tot Paulus zouden komen, blijkbaar in Athene. En Paulus in Athene was dus alleen, omdat hij had moeten vluchten, min of meer uit Thessalonica. En in Athene wachtte hij alsnog op zijn twee metgezellen. Die hebben we toch, hè? En daar in Athene deed Paulus dus even niks. Hij wachtte namelijk op zijn twee metgezellen, staat er. Vers 16. En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, daar was hij mee bezig, hè? Hij was bezig te wachten, zeg maar. Mijn computer ook altijd, dat zegt hij dan ook, hè? Bezig met wachten. Wat dat toch is? Op de leiding van de Heer denk ik dan wel eens cynisch, maar ik ken mensen die wachten daarop, hè? Hun leven lang al, hè? Het schijnt nooit te komen. En daarom hoeven ze niks te doen, want ze zijn bezig. Met wachten, ja. Nou goed, dat terzijde. Terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende dat de stad zozeer afgodisch was. Zijn geest werd in hem ontstoken, geprikkeld, werd wakker. Hij werd, zijn geest, zijn denken, zijn inwendige mens, of hoe noem je zoiets, werd actief bij het zien van de, van het afgodische van deze stad. De stad was zeer afgodisch, zegt vers 17. Vele afgoden. Of vol van afgoden staat er. Als je het helemaal zo letterlijk mogelijk vertaalt in je onnozelheid, dan zeg je het was vol idolen. Dat woord staat er, hè? Idolen. U weet wat een idool is? Een afgod, ja, dat is het, hè? Het is nog steeds populair in onze dagen ook, hè? Idolen. Nou goed. Er is zelfs een oude schrijver die over Athene vermeldt dat het in Athene makkelijker was een god te vinden dan een mens. Zoveel afgoden waren. Eerlijk. Dat staat er niet in de Bijbel, maar dat is een getuigenis van een ongelovige uit die tijd. Hij zei trouwens ook dat was weer een andere die zei, in Athene alleen zijn meer goden dan in heel de rest van Griekenland bij elkaar. Ze hadden hun eigen goden. En vandaar dat het kan staan dat zij volgens vers 22, laatste woorden van het vers, dat ze alleszins gelijk als godsdienstiger waren. Wat de term precies betekent weet ik ook niet, maar in het algemeen betekent het afgodische, godsdienstiger dan zo was ondenkbaar. Daar komt het tot neer. Dat was Athene. Enerzijds. Anderzijds, voor zover het de andere kant is, was het de stad van de filosofie. Maar u zou meteen moeten begrijpen dat afgoden alleen bestaan wanneer ze door mensen zelf zijn uitgevonden. Ze worden door mensen bedacht en dus bestaan zij. Dat is een variant op ik denk dus ik besta. Ik denk dat er een afgod bestaat, dus bestaat er een afgod. Dat is het eigenlijk, hè? Zit altijd dicht in de buurt, dit soort filosofische uitspraken, maar het gaat er altijd net langs heen, hè? Ze zijn zelf bedacht en ze komen voort. Eigenlijk gewoon uit het denken van de mens. Dat is wat wij filosofie noemen. Ook door een lot of misverstand natuurlijk, want zo wijs is dat natuurlijk helemaal niet. Maar daar gaat dit schriftgedeelte dan over. Hè. Paulus was daar alleen, is een dode eentje, nou levende eentje dan. Hij was maar alleen in die ene te Athene was dat, hè, om zo te zeggen. Hè. Hij was maar alleen in Athene. Schrijf het op, dan kun je een liedje van maken nog. Nou goed. Maar hij kon zich niet meer, hij was het niet van plan. Maar hij kon zich niet beheersen, hij kon het woord niet voor zich houden. Dat is een Bijbels gegeven overigens. Want dat kennen we al van Petrus en Johannes, weet u nog, in Jeruzalem. In wat was het, handelingen 3 en 4. Waar vanwege het Sanhedrin hen opdracht gegeven werd om niet meer te spreken in de naam van Jezus. En Petrus zei, wij kunnen niet anders. En Paulus zei het niet, Paulus demonstreert. Hij kon niet anders, hij was het niet van plan. Hij voelde zich kennelijk ook in zijn eentje verdwaald in Athene. Maar goed, hij kon er niks aan doen. Als het goed is, broeders en zusters, is dat ons probleem. Dat we ons niet kunnen beheersen en toch mensen vertellen over de Heer Jezus. Hebben jullie die nog? Ik weet wel dat dat dikwijls andersom verteld wordt, want we moeten eigenlijk erover vertellen, maar hoe pakken we dat aan? Hoe moeten we dat doen? Normaal gesproken, als dat woord van Christus rijkelijk in ons woont, met dank aan Colossense 3, als het woord van God rijkelijk in ons woont, dan komt het er vanzelf uit. Wat onbeholpen wellicht, dat denk ik, het is altijd onbeholpen als wij het woord van God moeten doorgeven, toch? Maar geneer je niet, doe het maar gewoon. Dat is wat de geest in ons doet, hè? Geest spreekt. De Heilige Geest per definitie spreekt. En bepaalt niet primair in tongen, maar in klare taal. En dat is wat Paulus begint te doen, hè? Ziende dat de stad zozeer afgodisch was. En wat hij toen deed, was wel volgens het gebruikelijke procedé. Dat is in vers 17. Namelijk, hij handelde dan. En dat dan is dat samenvattende woord. Zo van, dat weten we nou wel hoe je dat deed. Hij deed het op de gebruikelijke wijze. Hij deed dat dus primair aan de Joden. Dat wil zeggen, hij zocht hen op in de synagogen. Dat deed hij ook hiervoor in Berea en daarvoor in Thessalonica. Lees u de geschiedenis maar na. Het was altijd eerst de Jood. En daarna zien wat er nog meer rondloopt. Hè. Dat was hier ook zo. Namelijk eerst, hij handelde in de synagoge met de Joden. En met degenen die godsdienstig waren. Algemeen wordt daaronder verstaan heidenen die de God van de Joden erkenden, dienden, eerden. Sommigen zeggen het zijn jodengenoten, dat gaat me net iets te ver. Maar vergelijk het maar met Cornelius in handelingen, wat was het, 10. Een heiden Maar hij stond zeer sympathiek, niet alleen tegenover de Joden, maar in het bijzonder tegenover de God van de Joden. En God zorgde dat hij dus het evangelie te horen kreeg van Petrus enzovoort. Hè? En dat is wat hier gebeurt. De synagogen, degenen die godsdienstig waren, dus wat er zo'n beetje om de Joden heen hing. En daarna staat er en met degenen die, of en op de markt, de agora, op de markt alle dagen, dag in dag uit, gewoon overdag. Met degene die hem voorkwamen, wie er maar voorbij kwam. Wij noemen dat straatevangelisatie. Heb je dat nog? Ik vind het altijd mooi. Het is in ieder geval bijbelstraatevangelisatie. Dat heb je toch, hè? Ja, het wordt niet georganiseerd, iemand doet het gewoon. Dus als je het nog op je hart hebt om mensen het evangelie te vertellen, hè? Dan hoef je dus niet eerst naar een bijbelschool en dan met een diploma in de hand gaan solliciteren bij het een of andere genootschap of organisatie. En je daar plaatsen onder het management en onder de statuut. Dat is nergens voor nodig, je gaat gewoon de straat op. Ik heb er heel wat gekend die het zo deden. Zo werkt het, ja. Ik ben blij dat ik het niet hoef te doen, denk ik. Ik zou het niet kunnen, maar er zijn wel die dat kunnen. En Paulus had er geen probleem mee, blijkbaar. Hè? Wie er maar voorbij kwam op de markt, op de agora. Agora, dat is het woord, betekent niet markt. Zo wordt het vertaald. In werkelijkheid, het woord betekent vergaderen. Het is ons Nederlandse woord gaderen, agora, to gather in het Engels. Daar waar mensen samenkomen. Dus eigenlijk de samenkomst zelf, maar daarna ook de plaats waar het gebeurt. De agora, daar waar men elkaar ontmoet. Meestal in het centrum van de stad en in Athene kan de plaats nog netjes worden aangewezen. Nou ja, er is niet veel van over. Maar zo gaat het altijd met die oude dingen. Hè? En eentje verderop bouwt men opnieuw. Zo gaat het in de stedenbouw. Nee, zo was het in Athene. Bij nader inzien, zo was het in Korinthe ook. Want het oude Korinthe kun je nog bezoeken. Een uitgebreid gebied van alleen wat losse stenen die ze hier en daar weer op elkaar gezet hebben. Enzovoort. En de tegenwoordige Korinthe ligt een eind verderop. Zo werken die dingen. Net als wijk bij Duursteden, denk ik altijd. Hè? Het is door een stad, maar het ligt niet op dezelfde plek. Ligt een eind verderop. Men verlaat het en begint overnieuw. Dat is de geschiedenis van heel de mensheid. Men laat bepaalde opvattingen los, men gaat terug naar af en bouwt daarna ongeveer hetzelfde weer op. Dat heet dan nieuw, maar in werkelijkheid zo nieuw is het ook niet. En soms draagt het, zoals in deze gevallen, draagt het gewoon de oude naam ook weer. En min of meer terecht, hè. De agora, de plaats waar men samenkomt. Nou goed, mensen genoeg. En Paulus sprak met hen. En onvermijdelijk loopt hij daar op tegen de filosofen van die dagen. Die daar bij elkaar kwamen om met elkaar te spreken. Niet over voetbal. Of godsdienst of politiek. Van oudsher was het dat niet. Hè? Van oudsher waren de drie dingen waar je ver van moest blijven als je tenminste rustig wilde leven. Dus een van die filosofische opvattingen die hier met een paar namen worden aangeduid. Dat was huwelijk, godsdienst en politiek. Alle drie geven onrust. Nee, dat heb ik niet bedacht. Nee, dat is niet voor mij. Dat zijn de Epicureërs die hierna genoemd worden. Het is soms wel vermakelijk om die opvattingen te lezen, maar vooruit, hè. Maar die kwamen voorbij, hè. Sommigen van de Epicureïsche en Stoïsche wijsgeren, dat zijn twee tegengestelde filosofieën, min of meer. Nou ja, ze hadden ook heel wat gemeenschappelijk, dat is altijd zo, hè. Maar ze gingen in een verschillende richting. Laten we zeggen, het waren twee verschillende secten of stromingen, hoe heet zoiets, in de filosofie. Hè? De Epicuristen, Epicureërs worden ze tegenwoordig genoemd, vroeger noemden wij ze het Nederlands Epicuristen. En de Stoïsche wijsgeren, wij noemen ze de Stoïcijnen. Nou, Stoïcistisch werden ze ook genoemd. maar vooruit. Epicurees en Stoïsche wijsgeerden streden met Paulus. Ze waren het niet met hem eens. Maar ja, dat is de zaak van de filosofie. Hè? Filosofie wordt even door gekenmerkt door discussie. Vragen en antwoorden. Enzovoort. Dat is de hobby ook. En als ik het mag zeggen, maar bij mij komt het er altijd zo cynisch uit, maar cynisme is ook een filosofische stroming, cynisme. Maar als ik het moet zeggen, dan moet ik zeggen, nou ja, uiteindelijk gaat het jullui gewoonlijk meer om de discussie, om de vragen, wie kan de moeilijkste vragen stellen, dan om de antwoorden. En denk niet dat dat oud is. Ik bedoel, het is oud, maar het is nog zo modern als wat. Het is zelfs heel modern. Maakt steeds meer opgang. Je mag wel vragen stellen, maar je mag niet een antwoord weten. Niet op je eigen vragen en niet op die van een ander. Vrijheid, blijheid, tolerantie, dat wel, maar ten koste van enige zekerheid. Want enige zekerheid brengt ook altijd strijd met zich mee. Zekerheid brengt tegenstelling, toch? Al was het maar tegenstelling tussen waarheid en leugen. En ook als men van leugens werkelijk overtuigd is, dan krijgt men tegenstelling tussen leugens en leugens. Dat is cynisch gezegd weer de filosofie dus. Zo werkt dat. Onzekerheid. Het bijzondere van de Bijbel, en daarmee noem ik eigenlijk, of vat ik eigenlijk de hele strekking van het hoofdstuk samen. Het bijzondere is eigenlijk dat alle filosofie, alle menselijke wijsheid zelf bedacht is. Het is getheoretiseerd. Het is vanuit de waarneming der dingen. Uit het materialisme, uit de stof. Men neemt het waar en bouwt er theorie op. En dus het is vanuit waarneming, empirisch heet dat feitelijk, proefondervindelijk. En het gaat gepaard met de logica, het zogenaamde logische denken. In de zin van oorzaak en gevolg. Als het zus is, dan zou het ook zo moeten zijn vervolgens. En dat soort dingen weer. En daar worden de meest complexe theorieën mee in elkaar gezet. En dat heet filosofie. En dat is de hoogste menselijke wijsheid. Geproduceerd door de grote denkers, per definitie dus, door de grote denkers der mensheid. Denkers heet dat. Ik weet nog nooit of het niet hetzelfde is als de grootste fantasten. En zij zullen zeggen, dat komt omdat jij het niet begrijpt en wij wel. Daarom zijn wij denkers en jij denkt dat wij fantasten zijn dat we het zomaar bedacht hebben. Nee, we hebben het logisch opgebouwd. Op grond van waarneming en op grond van de ratio. En dan heb je twee dingen bij elkaar uit de filosofie. Het ene is het materialisme. Dat zegt, nou ja, er bestaat ook eigenlijk alleen maar de zinnelijke dingen en meer is er niet. Nou ja. En aan de andere kant heb je het idee van dat men de dingen bedenkt en zeggen, nou ja, dat doet er allemaal verder niet zo toe. Het gaat om onzienlijke dingen, geestelijke dingen, maar daarover kun je filosoferen en dan krijg je sprookjes. Dat is het ongeveer. Nou, we hebben het erover. Hier worden twee categorieën genoemd en zij komen Paulus tegen en zeggen, wat wil toch deze klapper zeggen? Ik weet niet of dat woord in het Nederlands nu nog bestaat. Nou, blijkbaar wel, want staat hier, hè. Wat wil deze klapper zeggen? Als je het Grieks letterlijk vertaalt, dan staat er zoiets als zadenpikker. Dat is de naam van een vogeltje, naar het schijnt. Een zadenpikker. En de gedachte die erachter steekt, is die van iemand die zaden vergadert, verzamelt en vervolgens eventueel doorgeeft. Dat wil zeggen, iemand heeft wat gehoord, dat hij niet begrijpt, maar hij vertelt het gewoon weer verder. Dat is ongeveer de betekenis van de term. Mensen hebben een lesje geleerd uit een boekje, of weet je veel, en ze vertellen het door, maar ze hebben geen flauw idee waar het over gaat. En men beschouwt Paulus als zodanig. Dat wil zeggen, het blijkt dus dat zij de uiteenzettingen van Paulus, de prediking van Paulus, op geen enkele wijze kunnen plaatsen in hun filosofie. Nog de Epicureërs aan de ene kant konden dat, nog de Stoïcijnen aan de andere kant konden dat. En terecht. Want bijbelse waarheid past niet in filosofie. Dat is heel simpel. Het bijzondere van de Bijbel is nou juist helemaal andersom. Niet de mens bedenkt iets, maar God maakt iets bekend. God maakt iets openbaar. God spreekt. En wat wij weten over de wereld, over het leven, over verleden, heden en toekomst, dan wel over geestelijke dingen, want dat zijn de dingen waar de filosofie zich mee bezighoudt, wat wij ervan weten, hebben wij niet hoeven bedenken, hebben we niet hoeven concluderen uit onze waarneming of uit onze beleving, maar God heeft het ons geopenbaard. Door zijn geest. Dat is vrij naar 1 Korinthe 2 was het, geloof ik. Hè? Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. Maar God heeft het ons geopenbaard, staat er meteen onder. En zo is het maar net. Dat wil zeggen, ons leven uit geloof in het woord van God staat haaks, als dat tenminste een goede term is, staat haaks op de filosofie. Daarom beschouw ik het nogal tragisch dat in de praktijk bestudering van de Bijbel gepaard gaat met de bestudering van de filosofie. Men zou dat niet moeten doen. Dat wil zeggen, men zou ze niet naast elkaar moeten leggen in de zin van ex aequo. Men zou ze aan elkaar moeten kunnen relativeren. Dat wil zeggen, men zou de Bijbel boven alles stellen. En verder, een beetje kennis van wat voor zaken is nooit weg. En dat geldt ook voor de filosofie. Maar men zou moeten begrijpen dat filosofie door de mens zelf bedacht is, maar de Bijbel is van Gods wegen geopenbaard. Toen zei iemand, maar dan is de intellectuele uitdaging voor de mens weg. Dan zeg ik, nee, dat is niet zo. Die intellectuele uitdaging is om de Bijbel daadwerkelijk te leren verstaan. Om te begrijpen wat God zegt. Niet dat het zo moeilijk is, maar men moet om iets te begrijpen altijd enige moeite doen. En dat is wat de Bijbel er zelf van zegt. Dat is niet mijn verhaal, dat staat ook in de Bijbel. God heeft ons het verstand gegeven opdat, met als doel, opdat wij de waarheid, dan wel hem die de waarheid is, de waarachtige, zouden kennen. Dat zijn de laatste woorden ongeveer uit de eerste Johannesbrief. God heeft ons het verstand gegeven opdat wij de waarachtige zouden kennen. Elders staat dat wij aandachtiglijk zouden luisteren naar het spreken van God. En heel ons verstand en ons hart daarin zouden betrekken. In het luisteren naar wat God ons openbaart. Dat is de geestelijke, om niet te zeggen intellectuele uitdaging voor de mens. En als u zegt, ja, maar zoveel intellect heb ik ook niet, dan zeg ik, nee, dat zal niet, maar dat maakt niet uit. Hè? Dat is wat God ook geeft. Indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeert. En die lange gebeden van Paulus in de brieven gaan altijd over hetzelfde. Nou, het zijn er niet zoveel, maar ze hebben maar één onderwerp. Dat wij vervuld mogen worden met alle wijsheid Gods, dan wel met de geest der kennis van hem, of hoe het bij gelegenheid maar benoemd wordt. Dat kan dus. En dat is waar onze levens aan gewijd zouden zijn. Niet aan het zelf creëren van een wereldbeeld, dat is wat filosofie doet, maar aan het ontvangen en begrijpen van wat God gesproken heeft en dus ook het toepassen daarvan. Want elke filosofie leidt uiteindelijk tot ethiek, dat wil zeggen tot praktische leven. Is de bedoeling. Want waarom moet je die dingen weten over de wereld en waar die vandaan komt en hoe die in elkaar steekt en waarom wij hier zijn? Waarom moeten wij dat weten? Om een beetje fatsoenlijk door het leven heen te komen. En dat laatste is ethiek, hoe we ons zouden gedragen. En in laatste instantie, hoe wij in het huis Gods zouden verkeren. Dat is 1 Timotheus 3. Als ik me goed herinner, ik zit er wel eens naast, maar vooruit. Zoiets. Om praktische dingen. Daar leidt het altijd toe. En vergis u niet, heel onze moderne ethiek, onze wijze van leven, onze cultuur, ook gewoon Nederland of wat het maar wezen mag, zal ik maar zeggen, komt voort uit die oude filosofie. De mens heeft altijd de generatie door nagedacht over de zin van het leven. Dat is hetzelfde als te zoeken naar de eigen identiteit. Wie ben ik? Alleen dat is eenvoudiger gesteld dan het laatste. Het andere is wat groter gesteld. Wat is de zin van heel de wereld? Enzovoort. Men heeft er altijd naar gevraagd. En daaruit is onze cultuur en zelfs onze ethiek ontstaan, in het algemeen gesproken. En daar waar predikanten geacht worden zich bezig te houden wel degelijk met het praktische leven van de gemeenteleden, worden zij dus ook opgeleid in de filosofie. Met eventueel de Bijbel, en dan zeg ik het netjes, want in de praktijk is het meestal andersom hoor. Komt eerst de filosofie en de Bijbel, nou ja, daar moet je het later allemaal aan op zien te hangen en er een Bijbeltekst bij vinden. En dat is goed te doen, moet ik u zeggen. Dat is heel goed te doen. Of je nou de opvattingen hebt van de Epicureërs of van de Stoïcijnen, daar zijn heus aardige Bijbelteksten bij te bedenken. En hebben we het nog niet eens gehad over twee oudere scholen, want zo heet dat in school. De twee oudere scholen, twee belangrijke oudere scholen van de filosofie, waar deze twee uit voortgekomen zijn. Daar is ook met gemak, die zijn ook met gemak te onderbouwen alsnog met diverse Bijbelteksten. Dat is makkelijk genoeg. Vooral als je ze uit hun verband haalt natuurlijk. En dat is wat gewoonlijk dan ook gebeurt. In elk geval, Paulus loopt tegen die filosofen op, de wijsgeeren. En hij wordt beschouwd als iemand die niks begrijpt, maar alleen iets doorpraat. Daar hebben ze toch wel een beetje gelijk. Let goed op, hè. Want wat Paulus vertelt, heeft hij niet zelf bedacht. Dat heeft hij ergens vandaan. Dat heeft hij uit het woord van God. En het woord van God wordt beschreven als zaad. En de man dus een zadenpikker noemen, is zo gek nog niet. Heb je dat? Zit allemaal dicht in de buurt. En daar gaat het hier ook steeds over. Zit allemaal dicht in de buurt, maar het ketst ook volledig af ook. Want dat je iets doorvertelt wat je gehoord hebt, dat is één ding. Maar het wil niet zeggen dat je niet begrijpt waar het over gaat. Dat kan wel. Weet je waar ik nou aan denk? Ik mag het eigenlijk niet vertellen. Wij hadden vroeger een organist. Nee, niet wij hier, maar ik heb het over heel lang geleden. Hè? 83 jaar geleden of zo. En hadden wij een organist. En ik ben nog steeds van mening dat de man absoluut amuzikaal was. Heel niet wist wat muziek was, maar als je de zangbundel van Johannes de Heer voorzette, speelde hij noot voor noot exact wat er stond. Dat moet te doen zijn. En dat deed hij ook. Muzikaal was hij niet. En ik ken muzikale mensen, die zet je zo'n boek voor, en die weten er absoluut geen raad mee. Dat gebeurt ook, hè. Dat kan. Je kunt dus mensen hebben die wat doorgeven, wat ze gehoord hebben of gelezen hebben, de nootjes. Reproduceren iets, maar begrijpen wat er dan gebeurt en waar het over gaat, nee, dat is niet noodzakelijk het geval. Ik heb onderwijzers gekend trouwens, waarvan ik nu ook nog denk dat ze absoluut niet in de gaten hadden waar het over ging. Dat waren niet de beste onderwijzers uiteraard, en orde houden konden ze uiteraard ook niet. Maar ze wisten niet waar het over ging. Het kwam uit een boekje. En dat is het dan. En dat merk je. Tenminste. Laten we zeggen, dat kun je merken. En wat Paulus betreft, hij had het niet bedacht. Hij had het ergens anders vandaan. Het kwam uit dat onvergankelijke zaad. Hij had dat zaad opgepikt en hij verzamelt. Dat heet studeren. Lezen heet het eigenlijk, want laat ik u het anders vertellen. Dat woord agora, dan zeg ik het verkeerd. Dat woord voor pikken hier, zaden pikken. Dat pikken kan heel goed vertaald worden, niet alleen met vergaderen, maar met lezen. Want lezen betekent letterlijk vergaderen, dat weet u toch, hè? Verzamelen, dat is wat lezen is, hè? Vandaar dat je aren kunt lezen. Aren kun je lezen, toch? Je kunt ook darmen kun je ook lezen. Komt nog eens voor in de klassieke literatuur. Asterix, ja. Ik zal het er maar bij zeggen, anders denken mensen dat ik het heel serieus bedoel. U weet wel, gooien ze de ingewanden van een dier op de grond en daaruit lezen ze dan, weet ik veel, worden ze waarzegger, hè? En je kunt ook koffiedik kijken, dat kan ook nog. Maar het heet altijd lezen, verzamelen. Dat is wat Paulus gedaan had. Dus ik denk niet dat hij zich zou storen aan de uitdrukking die hier vertaald is met klapper. Maar hij wist waar het over ging. Dat blijkt ook. Maar het punt is dat met filosofen, dat je als gelovige eigenlijk met filosofen niet op gelijk niveau kunt spreken. Filosofen komen van de andere kant, komen van de aardse kant en redeneren vanuit de stof omhoog. Omdat ze wijs zijn, ze begrijpen dat er boven die stof iets anders moet zijn. Of althans dat er een of andere kracht of macht moet zijn die de stof manipuleert, doet samenhangen, organiseert, gebruikt desnoods. En op welke wijze dat dan gebeurt, ja, dat weet men niet, dus dat verzint men. Maar men redeneert van beneden uit naar boven. En gek genoeg, als je de geschiedenis van de filosofie volgt, dan zie je dat men, dat de oudste categorie nog aardig ver kwam. Aardig en te omhoog zal ik maar zeggen. En daarna werd het steeds minder. Ik bedoel, de oudste school die hier niet genoemd wordt, die twee scholen die aan deze twee vooraf gingen, de oudste is die van, laten we zeggen, Plato. Dat is een pak een beter jaartje of 400 voor Christus. En Plato was weer een leerling van Socrates, hè? Dat weet u, hè? Nou goed, Plato, de beroemde, die zit in de basis van wat wij noemen de moderne filosofie, maar die is begonnen bij Plato dus, hè? 2500 jaar geleden ongeveer. Het is wel aardig, Plato, dat was Athene dus, hè? Daar woonde, daar werkte hij in een school die genoemd werd de Academie. Daar hebben wij het woord academie in het Nederlands nog steeds aan te danken, aan Plato. En ook toen Plato zijn school, zijn locatie dus verplaatste naar buiten de academie, nam hij de naam academie mee. En die oudste school van filosofie heet dus inderdaad academische school. Maar omdat wij het woord modern in het Nederlands ook gebruiken, spreekt men dan liever over de platonische filosofie. Maar eigenlijk heet het de academische filosofie. Want het was niet maar Plato, maar nog wat mensen bij hem. En daarom latere generaties natuurlijk, waarvan we u de namen verder maar zullen onthouden, want het doet er niet toe, hè. Gaat om wat erachter steekt zo'n beetje, hè. Platonisch. Plato was, die geloofde inderdaad in dat de oorzaak der dingen niet lag in de materie, maar daarboven. Dat wil zeggen, zijn filosofie was metafysisch. Hoe je dat opschrijft, heb ik geen flauw idee van. Ik ben ook maar een zadenpikker. Ja, wie met een klein aanveld, hè? Zadenpikker. Nou goed. Nee, ik zeg dat, maar het doet er niet toe. Hoe je dat, als je maar een beetje weet hoe het zit, hè. Plato zei dat alle zichtbare dingen voortkomen uit onzienlijke dingen. Daar moet de oorzaak der dingen liggen. Van hem is de zogenaamde ideeënleer. Dat wil zeggen, in hoogste instantie hebben we van doen met begrippen. Ideeënleer, leer van logos, het woord, een idee. Want logos is goed te vertalen met idee, een formule, een gedachte. Daar begint het mee en daaruit wordt het een en ander uitgewerkt en drukt zich uit in de materie. Is dat bijbels? Ja, min of meer. En er worden ook altijd bijbelteksten bijgehaald om het aan te tonen. Men zegt ook dat Johannes de evangelist een aanhanger was van de platonische filosofie. Ik moet u zeggen, dat is een misverstand. Johannes was geen aanhanger van welke filosofie dan ook. Maar degene die hem verklaren wel, en dus plaatsen ze Johannes binnen die platonische school, de academische school, om zo te zeggen. Zo werken die dingen. In het begin was logos, maar zegt dat is idee, dus kom bij Plato vandaan, ideeënleer. Nou ja, doe maar. Plato geloofde ook inderdaad in één God, als het er helemaal over ging. Niet dat daar veel nadruk op gelegd werd, maar het was wel zo. En in zijn school, zoals je dat dan noemt, was niet alleen sprake van onderwijs in het algemeen en van filosofie in het bijzonder, maar er was inderdaad sprake van een leer- en levensgemeenschap. Misschien noemen wij dat tegenwoordig wel een kostschool. Men werd onderwezen niet alleen in de theorie, maar ook in de praktische uitwerking daarvan in het dagelijkse leven. Een levensgemeenschap, hè? En uiteindelijk wel degelijk ook ethisch gericht, dus gericht op het leven van alle dag. Nou goed, zijn leer was metafysisch, zo heet dat. Meta wil zeggen met. Spreekt over, dat is ons woord met, het betekent samenhang. In de zin van de fysieke, zichtbare wereld en alles wat er omgaat, de natuurwetten hangen samen met dingen die hoger zijn. Ze staan niet op zichzelf, ze gaan gepaard met iets wat hoger is. En in het algemeen gesproken over de Bijbelse geschiedenis, of zullen we zeggen de heilsgeschiedenis, is dat natuurlijk correct. Uiteindelijk is het zo dat wat in de wereld gebeurt inderdaad afkomstig is van, of de uitdrukking is van hogere dingen. De strijd in de zinnelijke wereld komt voort uit de tegenstelling tussen God en de duivel, of als zo u wilt tussen Christus en de antichrist, dat mag voor mij ook. Maar die tegenstelling is het inderdaad, ja. Het is redelijk bijbels, alleen Plato had geen idee over hoe dat nou zit met de mens en met de zondeval en het verzoeningswerk dat God zal doen in de loop der eeuwen. Een werk in de eerste plaats trouwens gericht op de rechtvaardigheid Gods als zodanig. Daar had hij geen idee van, want filosofie komt zover niet. Filosofie is in staat waar te nemen wat er zo in het algemeen op aarde gebeurt, maar dat God een geschiedenis uitwerkt, his story uitwerkt, ja, dat weten ze niet. En eerlijk gezegd, een grootste deel van het christendom, zoals dat heet, heeft er ook geen flauw benul van. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom de naam Jezus steeds verder verdwijnt en men ook zelfs in evangelische kring spreekt over God zus en God zo en God dit en God dat. Dat deden de filosofen ook, omdat ze niet wisten dat God iets deed. Een plan uitwerkt via of door zijn zoon, de Heere Jezus Christus. Hebben we die nog? Dat kan men alleen weten, omdat God het geopenbaard heeft. Nou goed. En het verdwijnen van de Heere Jezus uit ons jargon, zal ik maar zeggen, ja, dat komt voort uit nog steeds diezelfde filosofie. Minder belangstelling voor de Bijbel, raakt hij vanzelf op de achtergrond. En wat je overhoudt is iets platonisch als de zienlijke dingen komen voort uit onzienlijke dingen. Daarboven is een hogere macht en dus komt het allemaal wel goed, want dat is dan uiteindelijk de consequentie die men eruit trekt. En als het verkeerd gaat is het ook goed, want het komt toch bij boven vandaan. Daar komt men terecht, hè. Nou goed. Na die school van Plato hebben we nog iets verder, één generatie verder min of meer, ontstaat de peripatetisch. Dat heeft niks met aardappelen te maken. Peripatetisch. De peripatetische school. Peripateo, daar komt het vandaan. Peripateo, dan beweegt men zich door de periferie. Het peripateo betekent rondstappen. Rondwandelen. En het is een school van, niet van Plato, maar een leerling van Plato, Aristoteles. Aristoteles, heette die. Ja, die kennen we. Totolos, ja. Aristoteles. Die heeft het een jaar of 20 in die academie gezeten bij Plato. Maar goed, maar die school van Aristoteles, die wijkt dan wat af van Plato. Die noemt men peripatetisch, omdat Aristoteles gewoon was zijn lessen te geven al lopend, al wandelend. Voor mijn part al ijsberend, maar je kan je er wel bij voorstellen. We hadden trouwens een leraar geschiedenis, was meneer Van Woerden. Die had groen haar schijnend, maar dat lag aan de brigantine, geloof ik. Maar vooruit. En die liep voor de klas heen en weer te vertellen. Je werd een tureluur van, hè? Links, rechts, links. Maar zo is de geschiedenis natuurlijk ook. En dan gaat het de ene kant op en dan de andere kant op enzovoort. Maar iemand die rondwandelt en vertelt, dat is gebruikelijk geworden in de filosofie overigens. Daar kom ik zo op. Maar goed, een rondwandelende weesgeer. 384 tot 322 voor Christus, Aristoteles, ongeveer, hè? Nou goed. Maar in het algemeen, hij was een volgeling van Plato, alleen hij was nog meer gericht vanuit die hogere dingen dan weer, die hij geacht werd te begrijpen op het praktische leven. Zijn belangrijke invloed is ook geweest op Alexander de Grote, want nadat Aristoteles de school van Plato verliet, omdat Plato was overleden overigens, kwam hij na enige jaren aan het hof van Philippus van Macedonië en werd daar de opvoeder van Alexander de Grote. En Alexander de Grote, kijk, nou zijn we op Bijbels terrein, direct. Alexander de Grote, dat is die man die dacht de hele wereld te veroveren. En de hele wereld te veroveren niet met maar met wapens, maar tegelijkertijd met de Griekse cultuur en godsdienst. Maar, in werkelijkheid, de Griekse filosofie dus. En wel die van Aristoteles. Als u begrijpt wat ik bedoel. Is van grote invloed geweest. En u en ik weten dat het streven van Alexander de Grote zo zonder meer het streven is van de antichrist. En in de dagen van de antichrist ook in hoge mate gerealiseerd zal worden. Mensheid verenigd in één rijk, één cultuur, één godsdienst. Of wat er voor moet gaan. In elk geval één filosofie. En als je erover nadenkt, hebben wij dat dus aan Ari te danken. Aristoteles. Ja. Nou goed. Weet je wat nou zo aardig is? Wij kennen in het Nederlands het woord academisch. En dat woord betekent, het heeft met de academie te maken, dat is hogere opleiding. Maar we kennen ook hetzelfde adjectief, want ik ga plechtig praten. Het is slot filosofisch, nietwaar? Grieks en dat soort dingen. Wij kennen hetzelfde bijvoeglijk naamwoord ook in een, wat laten we zeggen, neerbuigende betekenis. Als wij zeggen dit of dat is academisch, dan betekent het soms, het is wel leuk, het is een mooi verhaal, maar wat koop ik ervoor? Dat is de Nederlandse variant. Wat koop ik ervoor? Wat moet ik ermee? Het is mooi, maar het is academisch. Nu de praktijk. Dat wil zeggen, de platonische filosofie en ook de peripatetische van Aristoteles is een leuke theorie, maar het is erg ingewikkeld. Dat heb ik u niet gedemonstreerd, maar dat lijkt me ook niet verstandig. Schieten we niet zoveel mee op. Het zijn allemaal theorieën over nogal abstracte zaken. En hoe dat dan in de praktijk uitwerken zou moeten in ons dagelijks leven. Laten we zeggen in de ethiek. Want het blijft binnen het jargon nu vandaag. Ja, dat weten wij niet. Hoe geef je zoiets handen en voeten? En dan zeggen we, ja, dat is academisch. Zo van een leuk probleem. Je kunt het oplossen of niet, maar je hebt er geen bal aan. Mooi voorbeeld daarvan is altijd die wat als. Wat als? Als nou zus en als nou zo, hoe zou het dan gegaan zijn? Wat zou dan, ja, dat is leuk. Daar kun je dagen mee bezig blijven. Kun je boeken over schrijven. Kun je promoveren waarschijnlijk ook. Maar het is academisch. En dan gebruik ik het woord in die betekenis. Maar dat woord in die betekenis komt bij Plato vandaan. Dus dat is al 2500 jaar oud. Het is allemaal leuk, maar wat moet ik er verder mee? Het is leuk voor hobbyisten. Het is leuk voor de denkers om ze bezig te houden. Het was waarschijnlijk nog voor de uitvinding van het schaakspel, denk ik. Het is leuk om ze bezig te houden. Maar wat moet ik ermee? De aardigheid is ook dat wij ze hier in Athene niet tegenkomen. Ze waren er wel, ook in de dagen van Handelingen 17. Maar juist omdat die twee oude stromingen zo academisch waren, spraken ze het volk in het algemeen niet aan. En dus was er een markt. Agora. Dus was er een markt voor iets wat praktischer gericht was. En zo kom je terecht bij de Epicureërs in de eerste plaats en daarna bij de Stoïcijnen. De Epicureërs en de Stoïcijnen zijn tegenstanders van Paulus hier. De anderen worden niet genoemd. En ik moet ook eerlijk zeggen dat wat die twee Plato en Aristoteles in wezen te zeggen hadden over geestelijke dingen, dat was zo gek nog niet. Alleen het is onvolledig. Omdat men het werk Gods niet kent. Men kende nog net dat er moet een God bestaan en die doet iets, maar men komt niet verder dan hij houdt de hele wereld in zijn hand. Is er nog meer over te zeggen? Ja, hij houdt de hele wereld in zijn hand. Hoe vaak moet je dat ook alweer zingen in het liedje? Hoeveel coupletten zijn er? Die zijn er niet, verzin ze maar. Je komt niet verder, hij houdt de hele wereld in zijn hand. Ja. Nou ja, dat staat ook in de Bijbel, want er staat alle dingen bestaan tezamen door hem. Alle dingen zijn door hem geworden, zeg maar tot stand gebracht, maar ook alle dingen worden door hem in stand gehouden. Daar is het dan. Tot zover over God, want er valt niet meer over te vertellen eigenlijk. Daar zit het probleem, hè. Nou goed. Maar is het Bijbels? Ja, het is wel Bijbels, alleen het is tamelijk armoedig. En omdat het zo armoedig is, ontstaat er dus een heel ingewikkelde theorie over, maar die is academisch, je kunt er namelijk toch niks mee. Dus ander woord voor academisch, platonisch. Aristotelesiaans. Zou het dat wezen? Weet ik niet. Daarna komen we dus bij de Epicureërs. Die rechtstreeks tegenover Paulus komen te staan. En een nog latere, nou ja, het scheelt enige tientallen jaren. Een nog latere stroming of school, die van de Stoïcijnen. Eerst de Epicureërs. Epicureïsten. Epicuristen werden ze 50 jaar geleden genoemd. Epicureërs van mijn part. Die zijn genoemd naar meneer Epicurus. Dat was pak een beet 300 voor Christus, weet je veel. Als je het weten wil, kijkt u maar op internet of zo. Daar staat er vast wel op. Nou goed. Hij had inderdaad ook een school in Athene. Allemaal hoor, ze hadden allemaal een school in Athene. Daar komt het allemaal vandaan. Hij had er zelfs een tuin. En in die tuin gaf hij les. Het zal mooi weer geweest zijn. De schaduw van de bomen. Enzovoorts. Athene is mooi weer. In de tuin. Daar komt de term tuinfilosofen vandaan. Maar die kent u misschien niet. Tuinfilosofen. Hij gaf les in zijn tuin. Daar komt de tuinfilosofen. Strikt genomen zijn dus epicuristen. Hè? Het schijnt dat hij ook. Nee, laat ik eens. Doe maar. Hij leerde. Er komt de essentie in één zin. Voor degene die het niet volgt, één simpele opmerking. Hè. Hij leerde dat het hoogste doel van de mens is. Laten we zeggen, zijn lusten. Niet in de zin van platvloers en liederlijk. Maar in de zin van verlangens. Ook op een wat hoger niveau, laten we zeggen geestelijke verlangens en wensen. We hebben het niet meteen over de meest erge zonde hoor. Maar hij leerde dat geestelijke lusten, verlangens, zou moeten worden bevredigd. Dat maakt de mens namelijk gelukkig, was het idee, als hij geen wensen meer heeft. Nou, weet ik niet hoe snel u nog bent. Maar als een mens geen wensen heeft, zijn dat leuke mensen? Mensen die geen wensen hebben? Zijn dat leuke mensen? Hè? Heb je daar wat aan? Volgens mij zijn het saaie mensen en leven ze niet. Als u mij vraagt. Het is ook niet helemaal waar, maar er is toch iets aan mis, hoor. Nou goed. Maar ik leerde dat dus het welbevinden. Laten we zeggen, genot van de mens het hoogste doel was. Dat heet trouwens hedonisme. Als je het daar mooi tegenkomt. Het najagen van de bevrediging van verlangens. Genotzucht noemt men het, alleen in een Calvinistisch land als het onze krijgen deze dingen al gauw een zeer negatieve betekenis en denkt men aan de laagste lusten van de mens. Dat was niet de bedoeling van Epicurus. Hij had het meer over hogere dingen, maar u begrijpt dat zijn opvolgers, zijn leerlingen, het in de loop der tijd wat naar beneden hebben kunnen brengen, om zo te zeggen. En daardoor is Epicurus in een wat negatief daglicht gesteld in de loop van de geschiedenis. Laat u dat niet verbazen, alles wat goed begint, eindigt slecht. Dat heb ik geleerd van... Dat is ook een wet, dat is die van Murphy. Dus de praktische toepassing van de wet van Murphy was een grote denker van de mensheid. Dat weet u toch, Murphy. Nou goed, laat maar zitten. Het was nogal hedonistisch dus. Mens moest zijn verlangens bevredigen, dan wordt hij gelukkig. Maar als je bij Epicurus vraagt wat is geluk, dan zegt hij de afwezigheid van pijn. Hetgeen dus een negatieve definitie is. De afwezigheid van pijn. Geluk wil zeggen het is niet negatief meer. Maar of het dan positief is, het lijkt mij de nullijn te zijn. He? Heeft de mens geen verlangens? Och, dan staat hij op nul. Maar of dat nou zo leuk is, positief is er in elk geval niet. He? En dat is het grootste gebrek eigenlijk aan de hele gedachtegang van Epicurus. Maar zijn idee is, als alle verlangens vervuld zijn, wordt men niet meer gestoord door verlangens. En dat heet dan rust. Geestelijke rust. Men hoeft niks meer. Sommigen onder ons, die vinden hun rust inderdaad daarin dat ze niks meer hoeven. En zijn daar blij mee. Ze passen goed in die Epicurische leer eigenlijk. Hè? Oh, hoeven we niks meer... dat lucht op. En als je ze daarna vraagt om wat te doen, dan zeg je, dat hoeft toch niet? Hoeft het toch niks meer? Zeg je zelf toch altijd? Hè? Dat is waar, we hoeven niks meer. Maar het is maar nul. En God roept ons niet uit het negatieve naar de nul. Zullen we langs de andere kant zeggen? Wij hadden een schuld, dat is negatief dus. God heeft onze schuld weggedaan. Door het werk van de Heer Jezus Christus. Dan staan we op nul. Maar dat is niet het doel van het werk Gods, althans niet. Het doel is boven die nullijn uit te komen, uiteraard. Hij geeft ons iets positiefs bovendien, namelijk eeuwig leven, dat geleefd zal worden. En dat is dus heel wat hoger, om zo te zeggen, dan deze filosofie. Niet gestoord door verlangens. Wij zouden wel degelijk verlangens hebben, namelijk om God te dienen de rest van ons leven, de dagen die ons over zijn in het vlees. Omdat we zijn wil zouden volbrengen en God wel behagelijk zouden wandelen. He? Opdat zijn kracht in onze zwakheid zou volbracht worden en zijn naam, zijn leven in ons verheerlijkt zou worden. Dat is geluk voor een gelovige althans. En dat is waar geluk, stralend geluk, omdat we Jezus hebben toegelaten in ons hart, zoals het oude lied zei. Ik zal er nog wel bij vertellen, die Epicurus, dat was dus de man die leerde dat je in het praktische leven, dan komt de ethiek, dat je in het praktische leven dus alles zou moeten vermijden wat onrust brengt. en dus weer verlangens opwekt. En hij had het rijtje huwelijk, politiek, godsdienst. Er niet mee bezig gehouden, want het brengt onrust. Wekt verlangens op en daar word je onrustig van, want dan moet je weer zien op te krabbelen tot naar de nullijn. En zo hebben die nog. Toch, erg onbijbels is het niet hoor. En is onchristelijk al helemaal niet. Want Paulus zei, ik zeg het met schaamte, Paulus zei, wie trouwt doet goed, wie niet trouwt doet beter. Hij was geen voorstander van het huwelijk. Ik denk altijd dat hij blij was dat hij eraf was. Hij? Nou ja, toch? Nee, ik zei dat ik geloof dat Paulus getrouwd geweest is, dat hij weduwnaar was en dus wel degelijk wist wat het huwelijk was en ook reden had om te zeggen, nou, ik kan er beter niet aan beginnen. Maar dat zei Epicurus ook. En Paulus zegt bovendien dat wat de politiek betreft, wij als kinderen gods in deze wereld niet thuis horen. Wij hebben een polituima, zeg maar politiek. Het is niet helemaal hetzelfde woord, maar het ligt er wel half overheen. Wij hebben onze polituima, onze wandel, zegt de Statenvertaling, de vertaling, in de hemel. Dat is Filippenzen hoofdstuk 3, waar dat staat. Ons burgerschap, zegt de NBG-vertaling, ons burgerschap is in de hemelen. En de oproep is aan ons zeker niet om ons bezig te houden met de politiek. Voor ons geldt zeker, laat de doden en doden begraven. Dat zoekt de wereld zelf maar uit. Er zijn mensen genoeg die dat kunnen doen, prima. We zouden er eventueel voor bidden, maar bidden wil zeggen dat je je bekommernissen bij hem brengt. Heb je zorg over de politiek, breng het dan maar bij de Heer. Of je er dan wat aan doet? Misschien, maar ik mag het niet vertellen. Want hij werkt in het verborgene. En dan godsdienst, derde in het rijtje van Epicurus. Als er iets verdeeldheid brengt, is het inderdaad religie. Maar, en ik zeg wat ik zo vaak zeg, wij als gelovigen worden naar bijbelse maatstaven niet geacht godsdienstig te zijn. Dat is nou juist waar we van verlost zijn. Wij zijn niet religieus, wij zijn gelovig. Hebben die nog? En als je het per se toch, maar dat is verwarrend, religie wil noemen, dan bestaat onze religie daaruit niet dat we af en toe een offer brengen, maar dat we eenmalig, eens en voor altijd, onze lichamen gesteld hebben tot levend, heilig, gode, welbehagelijk offer. En dat was het dan. Voor eens en altijd. Dat is niet een beetje, dat is 100% overigens. Als je dat religie wil noemen, dat past nog net in de definitie van het begrip. Maar voor de rest, niet. Wij zijn niet religieus, wij zijn gelovig. Spreken we onder elkaar even af. Alleen u moet begrijpen dat andere mensen de betekenissen van die woorden niet kennen. Dus je krijgt er misverstand over. Maar spreken vanuit de Bijbel. Wij zijn verlost van godsdienst, van religie. Want dat is hetzelfde. Wij zijn gelovig. Godsdienst is bedoeld om de mens zodanig, dat de mens zich zodanig verbetert, individueel dan wel collectief, zodanig dat hij acceptabel wordt voor God. Geloof is het tegenovergestelde die zegt dat God zelf gedaan heeft wat nodig is om ons acceptabel te maken voor hem. Het zijn twee dingen die elkaar niet verdragen. Wij komen niet door onze werken tot God, wij komen door het werk Gods tot hem. Dat wil zeggen, wij worden tot hem getrokken, heet dat. Hebben we die nog? Dat is het tegenovergestelde. Nou goed. En verder moet ik erop wijzen dat het nastreven van bevrediging van verlangens, genotzucht, van mijn part hedonisme, heel goed verdedigd kan worden met de diverse conclusies in het boek Prediker. Want Prediker zegt, als je gelukkig wil worden, als je goed door het leven wil gaan, zelfs als je wil wandelen naar Gods wil, dan moet je je bezighouden met dingen die je prettig vindt. Die bevrediging geven. staat er echt in. Dat is ook de reden waarom in religieuze kring het boek Prediker impopulair is. Dan zeg ik het nog netjes. Men verdenkt Salomo ervan dat hij in dagen van grote depressie en van verwarring vanwege andere goden en andere vrouwen trouwens, waren er nogal wat, dat hij in die dagen het boek geschreven heeft, maar dat het niet het woord van God is feitelijk. Nou ja, wel woord van God, maar je moet er dan uit leren hoe diep een mens kan vallen. Maar ik moet u zeggen, wat de prediker ons leert, is volkomen terecht. Hij zegt, wat je ook doet, enige zin, enige praktisch nut voor de toekomst of voor anderen heeft het niet. Waar het maar om gaat, is dat je er zelf plezier aan beleeft. Ik ga het allemaal niet lezen. Als je het weten wil, dan er zijn bandjes van, zeg ik altijd. Hè? Maar dat is de prediker. Met andere woorden, er zitten nogal wat volstrekt bijbelse aspecten aan deze epicureïsche leer. Niettemin staan ze tegenover wat Paulus zegt. Dat is gewoon omdat hoe uitgebreid en hoe moeilijk filosofie soms ook is, het is onvolledig. Het lijkt heel wat omdat men inzoomt, uitvergroot, theorieën opbouwt, lijnen trekt en weet ik veel. Maar het uiteindelijke resultaat blijkt weinig te zijn als je enige afstand ervan neemt. Heb je dat nog? Ik weet geen beter voorbeeld. Ik heb eens een keer geprobeerd om een rotte cd, want cd's rotten, hè? Vooral als je ze zelf verbrand hebt. Om een rotte cd, die continu kraakt, weet u wel, om die te repareren. Dat wil zeggen, om dat geluid te repareren. Er valt steeds één puntje, een bitje valt weg. En die kun je repareren. Je kunt zien waar die moet zitten, breng je maar in. Hè? Daar ben ik eens een uurtje bezig geweest om al die dingen te repareren. Zo. Nou, denk ik, toch mooi wat gedaan. Daarna is gekeken hoe ver ik was. En toen bleek dat ik een paar seconden van een opname van 80 minuten, een paar seconden gerepareerd had, inderdaad. Het werkte wel, maar het is geen doen. Nou, dat is ongeveer filosofie. Heel ver inzoomen, uitvergroten, dan gaan ze het opbouwen, figuurtjes maken, daarna zoom je uit, want het hele figuurtje zie je niet meer. Het is weg. Heeft geen enkele zin. Het is zoiets als sterrenkunde, maar die leg ik een andere keer wel uit, hè. Dat is filosofie. Het lijkt heel wat, maar je moet even weer een normaal standpunt innemen in de wereld en dan blijkt het niks te zijn. De Bijbel heeft veel meer te zeggen dan welke filosofie ook. En dat blijkt in de rest van het hoofdstuk, maar daarover hebben wij het weer vanmiddag.